Beste luisteraars, welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij lezen verder in het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Hoofdstuk 12. Ik zie alles in God. Denk eraan dat ik alles in God zie. Zo sprak Padre Pio tot zijn medewerker Angelo Battisti, die mij het volgende verhaal vertelde. Ik was hem een bezoek gaan brengen, onmiddellijk nadat hij mij tot zijn wettelijk vertegenwoordiger en administrateur van het ziekenhuis benoemd had. Terwijl wij over koetjes en kalfjes spraken, sprak hij die zin uit. En vervolgens herhaalde hij ze nog enige keren. Hij ontving mij op een zaterdagavond zonder zich om de tijd te bekommeren. Ik deed hem mijn verhaal en hij zei: "Denk eraan dat ik alles in God zie." Dit was echt geen frase. Nee, hij zag werkelijk alles. Alles van iedereen, dichtbij en veraf. Ik heb dat op een bijzondere wijze kunnen ervaren. De betekenis van de profetie. Padre Pio kon niet alleen in de harten lezen. Dat wil zeggen dat hij niet alleen het unieke, mystieke charisma bezat om in bijzondere gevallen te kunnen binnendringen in de tempel van het geweten. Maar hij had ook kennis van een werkelijkheid die de grenzen van de ruimte en de tijd overschrijdt. Met andere woorden, hij kon gebeurtenissen zien die op dat moment ver weg plaatsvonden, en ook voorvallen die nog niet gebeurd waren, die dus nog niet bestonden, maar in de toekomst gerealiseerd zouden worden. Een verbazingwekkend vermogen, dat rationeel gezien het minst begrijpelijke is van alle andere mysterieuze gaven die wij bij Padre Pio zijn tegengekomen. Dit vermogen kan inderdaad de toekomst bevatten. Het bevat iets dat er niet is en waarvan de verwezenlijking afhankelijk is van het verloop van ontelbare factoren die aan de menselijke controle ontglippen, zoals bijvoorbeeld de vrije wil. De voorkennis, de kennis van de toekomst, zou in zekere zin aannemelijk kunnen zijn voor hen die in deterministische filosofieën of leerstellingen aanhangen, volgens welke alle gebeurtenissen van het menselijk leven en zelfs de eeuwige bestemming van de mens van tevoren bepaald zijn, door de goddelijke wil of door een ander universeel principe. Deze fatalistische theorieën vinden wij terug bij de oude Grieken en Romeinen, in de Indische en de oude Chinese filosofie. Zij werden erkend door de Stoïcijnen en worden thans nog beleden door de islam en enkele protestantse richtingen van het christendom, zoals het Lutheranisme en het Calvinisme. Maar zij maken absoluut geen deel uit van de katholieke leer. Voor de katholiek is de vrije wil essentieel. De absolute vrijheid van de persoon om zijn eigen handelen te bepalen. In dit perspectief wordt de voorkennis rationeel gezien onbegrijpelijk. De voorkennis kan dan alleen maar een mystiek charisma zijn. Een geschenk dat God in bijzondere gevallen gratis verleent aan grote geesten. Om in hem te kunnen zien wat het resultaat is. De uitkomst is van vrije keuzen van mensen. Dat is de reden waarom Padre Pio zei: "Ik zie alles in God." Slechts vanuit deze gezichtshoek is het mogelijk een aanwijzing te vinden voor een verklaring van de profetieën van Padre Pio, die zeer talrijk waren en die allemaal uitkwamen. Wij denken aan zijn precieze aankondigingen van specifieke gebeurtenissen, die tot in de kleinste bijzonderheden werkelijkheid werden, zoals zij door hem beschreven werden. We denken voorts aan al die feiten waarvan hij, soms wel eens schertsend, details noemde lang voor het moment waarop zij plaatsvonden. Deze voorvallen zijn ontelbaar. Ik heb er vele vermeld in de voorafgaande pagina's. In de verhalen over de wonderen, over de bekeringen, over mensen die met hem in nauw contact stonden. Als de pater om hulp gevraagd werd, lette hij bijna altijd op dat wat voor de mens in het verschiet lag en bediende zich van dit wonderlijk charisma van de voorkennis. Wat een bloed. Ik was eens op een dag met dokter Mario Cinelli, hoofdredacteur van de Osservatore Romano in San Giovanni Rotondo, vertelde mij Giovanni Gigliozzi, journalist van de RAI. Wij stonden in de gang van het klooster. De pater kwam van het koor in onze richting om naar zijn cel te gaan. Op een rieten tafeltje in het midden van de gang lagen enkele kranten. Op de voorpagina van L'Avenire d'Italia stond een grote foto van Aldo Moro, de toenmalige minister-president. Toen de pater bij het tafeltje kwam, bleef hij staan en keek enkele ogenblikken naar die foto. Bedekte zijn gezicht met zijn handen en zei: "Mijn God, wat een bloed, wat een bloed." Cinelli, nog ik, konden toen een verklaring voor deze woorden vinden. Maar in het licht van wat later, veel jaren nadien, is gebeurd, mag men aannemen dat het een dramatische voorkennis was. Als bij grote gelegenheden veel mensen naar Padre Pio kwamen, nodigde het klooster twee politieagenten uit om Padre Pio enige bescherming te bieden. Toen de pater na de mis de misgewaden in de sacristie aflegde, keerde hij zich glimlachend tot een van de twee politieagenten en zei: "Zodra ik hier klaar ben en ik heb de dankzegging gedaan, kom dan naar mijn cel, want ik wil jou spreken." De politieagent was blij met deze uitnodiging, wachtte tot de pater klaar was en ging toen naar zijn cel. "Luister eens," zei de pater, "over 8 dagen zul jij sterven. Het is beter dat je naar huis, naar je familie gaat." "Maar pater, ik voel mij uitstekend," sprak de agent. "Jij moet niet meer gaan werken," sprak de pater verder. "Over 8 dagen ben je er beter aan toe. Wat is de zin van dit leven?" "Een pelgrimstocht. Wij zitten in een trein, mijn zoon. Vraag verlof en maak alles thuis in orde." De politieagent vroeg: "Pater, mag ik vertellen wat u mij heeft gezegd?" "Nu niet," antwoordde de pater. "Je mag het alleen zeggen als je thuis bent." De jonge man ging naar de kazerne terug en vroeg verlof om naar huis te gaan. Zij wilden hem dit verlof niet geven, omdat er geen reden voor was. Padre Pio kende de sergeant-major en kwam tussen beiden. "Laat die arme jongen naar zijn moeder thuis gaan, laat hem gaan." De sergeant-major willigde het verzoek in. Toen hij thuis kwam, zei de agent tegen zijn ouders: "Padre Pio heeft mij gezegd dat ik over 8 dagen zal sterven. Ik ben gekomen om afscheid te nemen." Na 8 dagen stierf de jonge agent. Thank you. Italië zal de oorlog verliezen. Ik ging in 1941 voor de eerste keer naar San Giovanni Rotondo. Aldus luchtmachtgeneraal Bernardo Rossini. Padre Pio vertelde mij toen dingen die ik voor onmogelijk hield. Om geen enkele reden ter wereld zou ik mij kunnen voorstellen dat die dingen werkelijkheid zouden worden. Maar alles gebeurde zoals hij had voorspeld. Ik was nog een jonge man en ik had een mooie betrekking op het ministerie. Ik had een gezin en was gelukkig. Zodra de pater mij zag, zei hij: "Beste jonge man, als jij ook straks werk wilt hebben, moet je de betrekking die je nu hebt opzeggen." Dit advies verbaasde mij en ik kwam meteen in verzet. Ik had een ideale baan en ik was bovendien heel trots op mezelf dat ik deze baan zonder iemands hulp, maar door mijn eigen verdiensten, gekregen had. Ik had geen zin om nog eens opnieuw te beginnen. Ik gaf Padre Pio derhalve te verstaan dat ik absoluut niet van plan was zijn raad op te volgen. De pater zei vervolgens met een stelligheid die mij van mijn stuk bracht: "Wij zijn in 1941. Italië zal de oorlog verliezen. Het fascisme zal ten onder gaan. En de rijksbetrekkingen van nu zijn er straks niet meer. Jij moet bij de luchtmacht gaan." Deze woorden kwamen als een koude douche over mij heen. Ik kreeg het gevoel dat een dichte duisternis niet alleen over mijn toekomst, maar ook over ons vaderland neerdaalde. Wij Italianen waren er toen vast van overtuigd dat wij zouden zegevieren. Niet alleen door de kracht van ons leger, maar omdat onze geallieerden, de Duitsers, een groot gedeelte van Europa beheersten. Polen en Frankrijk hadden bezet en hun legers op alle fronten wonnen. Het was absurd op dat moment aan de woorden van Padre Pio enig geloof te hechten. De feiten echter stelden hem later in het gelijk. Maar ik volgde toch de raad van Padre Pio op. Ik ging in het leger en legde met goed gevolg een toelatingsexamen af voor de opleidingsschool van de luchtmacht in Firenze. In 1944, de oorlog was op zijn felst, vervulde ik mijn dienstplicht op het vliegveld van Palese in de buurt van Bari. Ik werd toen van een zekere dood gered dankzij een wonderlijk ingrijpen van Padre Pio. De Amerikaanse bommenwerpers voerden een verrassingsaanval op Palese uit. Zij kwamen van zeer grote hoogte over zee en werden niet opgemerkt. Bij het vliegveld aangekomen voerden zij duikvluchten uit en wierpen tientallen bommen. De hele zone stond in vuur en vlam. Alle Italiaanse en Duitse vliegtuigen werden vernietigd. Er waren doden en gewonden. Ik riep Padre Pio aan om mij te beschermen. Op een gegeven moment ontplofte een granaat in mijn buurt en talrijke scherven schramden mijn huid. Eén ging rakelings langs mijn gezicht en kwam naast mij neer. Ik raapte de granaat op en bewaarde het tuig jarenlang. Enkele dagen later ging ik Padre Pio in San Giovanni Rotondo bedanken. Ik was vastbesloten er 3 dagen te blijven. Toen deze 3 dagen voorbij waren, voelde ik mij er zo goed thuis dat ik naar de pater ging om hem te vertellen dat ik nog een dag zou blijven. "Nee," antwoordde hij droog, "jij moet vandaag nog San Giovanni Rotondo verlaten." Ik drong aan om te blijven, maar het was vergeefse moeite. Padre Pio ging naar de kerk om biecht te horen en ik bleef in de sacristie achter. Ik wilde op hem wachten om mijn wens om nog een dag langer te blijven te herhalen. In de sacristie maakte ik kennis met een heer die mij iets vertelde dat mij beangstigde. Hij zei: "Padre Pio heeft de gave ook te weten wat ver weg gebeurt. Toen ik hier voor het eerst was, kwam hij naar mij toe en zei: 'Het is jammer dat jij pas aangekomen bent. Je moet onmiddellijk naar Bologna teruggaan, want jouw vader is gestorven.' Ik nam de eerste trein en ik kwam net op tijd thuis aan om bij de begrafenis aanwezig te zijn. Terwijl ik nog met de Heer aan het praten was, kwam Padre Pio in de sacristie terug. Toen hij mij daar zag, zei hij gebiedend: "Jij moet direct naar huis gaan." Ik begreep dat ik niet mocht tegensputteren. Ik reisde niet op mijn gemak. Ik was bang dat er thuis iets ernstig gebeurd was. Toen ik thuis in Ofida aankwam, trof ik hen allemaal in goede gezondheid aan. En ik kon er niet achter komen waarom de pater mij met zo'n grote aandrang weggestuurd had. Het waarom werd de volgende dag duidelijk, toen het spoorwegstation van Foggia gebombardeerd werd en compleet verwoest. Er waren talrijke doden. Als ik mijn vertrek uit San Giovanni Rotondo een dag zou hebben uitgesteld, zou ik mij in die vuurzee hebben bevonden en zou het voorlopig niet mogelijk zijn geweest naar huis terug te keren. Ik zal bij jou zijn. In 1961 maakte ik een belangrijke tournee in Brazilië, vertelde mij de Napolitaanse zanger Aurelio Fierro. Voordat ik vertrok, ging ik Padre Pio groeten en hem vragen voor mij te bidden. Hij keek mij op een vreemde wijze aan. Deze keer scheen hij niet gelukkig, bijna bedroefd. Hij legde een hand op mijn hoofd, sloot de ogen en bleef enkele ogenblikken in stilte. Dan zegende hij mij en zei: "Je moet niet bang zijn, ik zal bij jou zijn." Ik begreep de betekenis van deze zin niet. Ik was nooit bang geweest om te vliegen. Ik vertrok en de reis verliep voorspoedig. Een vriend kwam mij aan het vliegveld ophalen. Hij had een zeer grote Amerikaanse auto met veel comfort. Het vliegveld van São Paulo bevindt zich op een plateau. En om de stad te bereiken, moet men over een weg rijden die langs steile hellingen en diepe ravijnen kronkelt. Wij zaten met zessen in de auto en alles leek goed te gaan. Opeens schreeuwde mijn vriend die achter het stuur zat: "Hij remt niet meer, de remmen zijn kapot." De auto reed steeds sneller naar beneden. Het was angstaanjagend. Aan de ene kant van de weg bevond zich het ravijn en aan de andere kant de bergwand. Als wij tegen de rotswand zouden rijden, zouden wij kantelen en toch in de ravijn terechtkomen. Er was geen ontkomen aan. Het was afgelopen. In mijn wanhoop dacht ik aan Padre Pio. Ik nam de rozenkrans die hij mij geschonken had en die ik altijd bij mij droeg. Ik drukte hem tussen mijn handen. Ik sloot mijn ogen en dacht aan mijn vrouw en kinderen. Plotseling hoorde ik een vreselijke klap. Vanuit de achterbank vloog ik tegen de vooruit. Ik probeerde te bewegen en ja, ik leefde nog. Ook mijn vrienden waren nog in leven. Wij stapten uit de auto. In een krankzinnige rit was de auto in een haarspeldbocht recht tegen de berg aangeknald en was onbegrijpelijkerwijze onder een rots geschoven, waar een hoop zand lag. De auto was door de hoop zand opgevangen en niemand van ons was er slecht aan toe. Wij liepen naar de rand van de weg en werden ons toen pas echt bewust van de ernst van de zaak. Op enige passen van de auto vandaan was een ravijn van 200 meter diep. Terwijl ik huiverend in de afgrond keek, klemde ik de rozenkrans vast in mijn hand en dankte ik Padre Pio dat hij ons gered had. Toen ik weer in Italië was, ging ik hem aanstonds bedanken. Toen hij mij zag, zei hij voor ik iets kon zeggen: "Ik zei jou toch niet bang te zijn. Ik was immers bij jou." Voordat ik naar Brazilië vertrok, had hij het ongeluk gezien dat mij zou overkomen. breng terug wat jij hebt weggenomen. De pater zag niet alleen in de toekomst, maar ook op verre afstand zag hij dingen gebeuren. In Pietralcina, het geboortedorp van Padre Pio, leerde ik in de jaren 70 Paris de Nunzio kennen, die mij dit opmerkelijke voorval vertelde. In 1959 ging ik Padre Pio opzoeken samen met Silvio, de zoon van Mercurio, die een jeugdvriend van de pater was geweest. Padre Pio vroeg hem over de boerderij van de Piana Romana, waar hij en zijn vader vaak gingen spelen, en waar hij zich terugtrok om te bidden. Ik bewaar alle voorwerpen van toen, antwoordde Silvio. De pater herinnerde zich bepaalde bijzonderheden en zei enigszins weemoedig. Achter de hoeve zijn twee stenen, een grote die niet te bewegen is en veel kleinere, waarop ik vroeger ging zitten. Vanaf die plaats zag ik vaak de zon opkomen en ondergaan. Toen Silvio weer in Pietralcina was, ging hij naar de stenen kijken en wilde de kleine steen mee naar huis nemen om hem als souvenir te bewaren. Hij bond de steen met een ketting aan de tractor vast en probeerde hem uit de grond te trekken. Maar de ketting brak twee keer. Toen Silvio nadacht hoe hij dit karwei moest klaren, zag hij vlak bij de stenen een kruis staan, waarna hij het plan liet varen. 3 maanden later waren wij wederom in San Giovanni Rotondo. Padre Pio had Silvio nog maar net gezien of hij zei: Vodde man, vergaar jij zo mijn voorwerpen? Jij wilde mijn stoel naar huis vervoeren. Laat die steen maar op die plek liggen. Pater Alberto d'Apolito, een vriend en leerling van Padre Pio, vertelde: Na de vespers ging Padre Pio gewoonlijk naar de tuin van het klooster om een korte wandeling te maken. Hij werd dan gevolgd door een aantal mensen die hij goed kende, zoals enkele artsen van het ziekenhuis, enkele vrienden en een paar kloosterlingen. Ik was er ook bij. Wij stonden bij de pater die op een steen zat. Op een gegeven moment richtte hij zich tot Cassimo Ladanza van Pietralcina, die hij al jaren kende, en zei tegen hem: Neem de sleutel van mijn kamer en haal een zakdoek, want ik moet mijn neus snuiten. Cosimo ging en kwam na een paar minuten met een zakdoek terug. Dankjewel, zei de pater, maar ga nu terug naar mijn kamer en leg terug wat je hebt meegenomen. Cosimo schaamde zich en werd zo rood als een biet. Terwijl de aanwezigen zich verkneukelden, ging hij zonder een woord te zeggen naar de kamer van de pater terug en legde een met bloed doordrenkt doekje dat hij als souvenir had meegenomen in de la van het kastje terug. Geef mij de brief van jouw vrouw. Angelo Battisti vertelde mij dat hij bij zijn bezoeken aan Padre Pio vaak briefjes meenam van personen die hulp of advies van Padre Pio wilden hebben. Maar Battisti slaagde er nooit in om ze aan hem voor te lezen. De pater nam de briefjes in ontvangst, aldus Battisti. En zonder deze te openen, vertelde hij mij wat ik ieder van hen moest antwoorden. Mijn vrouw gaf mij eens een brief van 3 kantjes mee. Ik was hierdoor in verlegenheid gebracht, omdat ik wist dat de pater heel weinig tijd had. En ik durfde hem deze brief tijdens onze eerste en tweede ontmoeting niet te overhandigen. Maar de 3e keer kwam de pater er zelf mee voor de dag. Schiet op, man, geef mij de brief van je vrouw, zei hij op verwijtende toon. Ik excuseerde mij en ik maakte aanstalten om de brief uit mijn zak te nemen. Maar de pater zei: Zeg tegen jouw vrouw dat ik aan alles gedacht heb wat zij in haar brief schrijft. Padre Pio ontving 1000 brieven. Er waren vrijwilligers aangesteld om de brieven te beantwoorden. Ik behandelde de brieven die betrekking hadden op het ziekenhuis, Casa Sollievo della Sofferenza, en ik werd bij dit werk door enkele mensen geholpen. Ik ben iemand die van orde houdt. Op mijn bureau lagen de bescheiden van het ziekenhuis en de dossiers netjes geordend op een bepaalde plaats. Ook de brieven die voor Padre Pio bestemd waren en die ik nog moest beantwoorden, hadden een vaste plaats. Maar soms bemerkte ik dat in de stapel brieven gesnuffeld was, want dan lag alles doorheen. Ik kon er niet achterkomen wie met zijn handen aan die brieven gezeten had. Op een dag vroeg ik aan Padre Pio of hij die stapel brieven overhoop had gehaald. Hij zei: "Ja, mijn zoon, ik wil zien hoe het met mijn zaken gaat." Hij was dus zonder ooit het klooster verlaten te hebben, op zijn eigen wijze natuurlijk in mijn kantoor komen kijken en had zelfs de post doorgesnuffeld, terwijl mijn kantoor zich op een grote afstand van het klooster bevond. De bureauchef, professor Ida Lucibelli, die de correspondentie behandelde, kwam mij in het begin, toen zij nog niet goed wist hoe de zaken van Padre Pio in zijn werk gingen, geheel van streek zeggen dat er al antwoorden van mensen op nog niet door ons geschreven brieven binnengekomen waren. Het betrof hier urgente zaken van personen die hulp aan Padre Pio vroegen. Hun brieven lagen nog op de stapel en wachten op onze beantwoording. Maar iemand, dat wil zeggen Padre Pio, had de brieven gelezen zonder ooit uit het klooster te zijn gegaan, had deze op wie weet welke wijze beantwoord en wij ontvingen een bedankbrief van de mensen, voordat onze brief aan hen geschreven was. Wij hebben nog 50 jaar te gaan. Padre Pio wist precies op welke dag hij zou sterven. Hij gaf dit vele malen aan zijn medebroeders en vrienden te verstaan, middels zinspelingen, maar ook in zeer onomwonden uitdrukkingen, waarvan de ware betekenis echter pas na zijn dood begrepen werd. Wat dit aangaat, bestaat er een opzienbarend voorval, dat 50 jaar heeft geduurd, en waarin de pater regelmatig de precieze datum van zijn dood aankondigde. Hij deed dat spelenderwijs, en hij had er plezier in zijn vriend hiermee te plagen, die dacht dat hij het leidend voorwerp van deze voorspelling was. Uiteindelijk werden zijn aanwijzingen op akelig nauwkeurige wijze realiteit. De bijzonderheden van deze gebeurtenis zijn mij verteld door pater Alberto D'Apolito, die dit voorval gedeeltelijk zelf heeft meegemaakt. Toen Padre Pio de stigmata ontving, sprak Jezus een zin die hij nooit in zijn brieven vermeldde, maar die hij wel toevertrouwde aan enkele van zijn vrienden en aan mij. Toen hij die morgen van 20 september 1918 in handen, voeten en zijde gestigmatiseerd werd, verzette Padre Pio zich tegen Jezus en bezwoer hem de wondertekenen weg te nemen. "Laat mij toch lijden, laat mij sterven van pijn," bad hij. "Maar neem deze tekenen weg, die mijn grootste verwarring brengen." Jezus antwoordde hem: "Jij zult deze tekenen 50 jaar dragen, en dan kom jij naar mij." Inderdaad, na precies 50 jaar verdwenen de tekenen en stierf Padre Pio. Een jonge fotograaf van San Giovanni Rotondo, Modesto Vinelli geheten, was er ongeveer een maand na deze stigmatisatie in geslaagd enkele foto's van Padre Pio te nemen. De foto's lieten zeer goed de wonden in de handen zien en de fotograaf verkocht deze foto's aan de vereerders van de pater. Op een dag vond er in Rodi Garganico een incident plaats. Toen een man de foto's van Padre Pio zag, begon hij te vloeken en verwensingen uit te spreken. Hij nam een foto, verscheurde die en trapte erop. Vinelli regeerde met trappen en vuistslagen en het werd een hevige vechtpartij. De vloeker raakte gewond en Vinelli moest 40 dagen de gevangenis in. Toen hij weer vrij was, ging de fotograaf naar Padre Pio toe en zei hem: "Op uw zaak heb ik 40 dagen in de nor gezeten." En hij deed zijn relaas. De pater luisterde geamuseerd en zei dan: "Modesto, we hebben nog 50 jaar te gaan." Vinelli begreep de betekenis van deze zin niet. Sindsdien werd op 20 september van elk jaar de verjaardag van de stigmata gevierd. Vinelli ging dan naar Padre Pio om hem te feliciteren, waarop de pater stevast met deze mysterieuze zin antwoordde: in zake het aantal jaren die wij nog te gaan hebben. Maar ieder jaar werd de periode op raadselachtige wijze een jaar korter. De jaren werden 40, 30, 25. Finelli werd ongerust. Hij dacht dat de pater met deze zin zijn dood voorspelde. Angstig telde hij de tijd af die hem nog restte. Voor hem was het bezoek aan Padre Pio op 20 september van elk jaar een nachtmerrie geworden. Maar Padre Pio sprak deze profetische raadselachtige zin onverstoorbaar uit. Modesto, denk eraan. We hebben nog 15 jaar, 10 jaar, nog 8 jaar te gaan. In 1968, de 50ste verjaardag van de stigmata, had Vinelli letterlijk de schrik in zijn lijf. De 50 jaren waren voorbij. Iedere keer dat ik hem ontmoette, trachtte ik hem gerust te stellen. Maar geen enkel woord kon hem troosten. Hij dacht al maar aan 20 september en aan de woorden die Padre Pio op die dag had gesproken. Eindelijk brak de profetische dag aan. Ook die morgen ging ik zoals gewoonlijk met Finelli de pater geluk wensen. Padre Pio was er slecht aan toe. Maar toen hij zijn vriend Modesto zag, glimlachte hij zeer innemend. En met een tevreden, maar ook een beetje droevige stem, zei hij tegen hem: Modesto, de 50 jaren zijn voorbij. Het scheelde niet veel of Modesto was dood op de grond gevallen. Ik ondersteunde hem en hij trilde als een riet. 2 dagen later stierf Padre Pio. Maar Modesto leefde nog 15 jaar. Beste luisteraars, dat was het einde van hoofdstuk 12. Ik zie alles in God. Morgen lezen wij verder in het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. En dan is het tijd voor hoofdstuk 13, Als in een fantasiewereld. Tot morgen.